Goedenavond, broeders en zusters, van deze avond in maart, waar wij beland zijn bij hoofdstuk 9 van de Romeinenbrief. En dat is eigenlijk wel een bijzonder gedeelte, want de hoofdstukken 9, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 gaan, en dat weet men al jaren, over Israël. En Paulus heeft in de voorgaande gedeeltes gesproken, niet alleen over Israël, maar over alle mensen. En hij heeft in zijn aanhef in de eerste Romeinenbrieven, of hoofdstukken, ook gezegd dat of je nou een Jood bent of een heiden, in de ogen van God, ben je allemaal verwerpelijk. En dat het evangelie wat gekomen is, voor zowel de Jood als de heiden, allemaal betekent dat we door geloof gerechtvaardigd moeten worden. Hè? Dat is kenmerkend voor de Romeinenbrief, dat wij gerechtvaardigd zijn op grond van geloof. En de laatste keer dat we bij elkaar waren, hebben we toen gesproken over de geest. En over het laatste gedeelte, daar in dat hoofdstuk waar de leiding van de geest, dat wij geleid worden door de geest en dat wij ook weten dat zelf de geest bidt voor ons, net als de hoge priester voor ons bidt, hebben we ook gelezen dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. En het is net alsof het een soort van zegenlied op grond van voorgaande hoofdstukken is, dat de gelovige, of je nou een Jood bent of een heiden, en waar je dan ook bij behoort, door geloof mag je deel hebben aan Christus. En dat je daar ook van mag weten dat hij altijd voor ons zorgt en dat er niets is wat ons kan scheiden. Daarom ging dat laatste hoofdstuk over. Ik lees even de laatste teksten. Vers 38 en 39 van hoofdstuk 8. Want ik ben ervan verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte of diepte, nog enig ander schepsel, is werkelijk helemaal niets. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. En van die liefde van Christus die aan ons getoond werd toen wij nog zondaren waren, want toen wij nog zondaren waren, daarin heeft God ons zijn liefde betoond, is hij al voor ons gestorven. Hè? Dus we zien de liefde, het verbonden zijn met God voor tijd en eeuwigheid, is eigenlijk de troost, is de mooie afsluiting van hoofdstuk 8. En dan hoofdstuk 9, waar het, zoals ik al zei, gaat over Israël. En dan is de vraag, wat is dan Israël? Maar hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 gaan allemaal over Israël als geheel. Want we kunnen bijvoorbeeld in de eerste twee teksten van hoofdstuk 9, en ik wil even een verband maken tussen alle drie hoofdstukken, daar zegt Paulus dat het zijn grote droefheid is en zijn voortdurende smart, dat hij wel verbannen zou willen zijn van zijn maagschap, dat is Israël, omdat ze niet geloven. Hij heeft grote droefheid en hij heeft grote pijn eigenlijk dat de Joden, wat hij dagelijks ondervindt, het evangelie verwerpen. Dat is voor hem een grote strijd. En in hoofdstuk 10 zegt hij dan, broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik heb tot God voor Israël is tot hun zaligheid. Dus dan gaat het weer over Israël, wat hij in hoofdstuk 10 benoemt. En dan in hoofdstuk 11 stelt hij dus zelfs die vraag, die kennen we allemaal, heeft God zijn volk dan verstoten? Want het lijkt alsof ze hem niet wensen. En is dit dan zoals het gaat? Is dit de toon? Moeten we ervan uitgaan dat het evangelie wat eerst kwam tot Israël, tot de Jood, en door hen eigenlijk als volk verworpen is, moeten we dan zeggen dat dat het einde van het verhaal is? Nou, dan komen we eigenlijk terug. Althans, dat wou ik u graag even meenemen. Dat zoals wij hier bij elkaar zitten, wij geloven dat God een plan heeft met zijn volk. Wij geloven eigenlijk in die zin in de bedelingen, dat er een tijd is van genade. Er was een tijd van wet. Er zijn allerlei periodes in de wereld geweest, in de geschiedenis van de wereld. En we weten dat God nu bezig is om uit de heidenen een volk voor zijn naam te verzamelen. Dat zegt Jacobus in Handelingen 15. Als Paulus dus vertelt over de geweldige werken die God door zijn zendingswerk samen met Barnabas doet onder de heidenen, en dat de Joden dan zeggen die tot geloof zijn gekomen, nou, dan kunnen ze zich ook gelijk laten besnijden. En dat dan Paulus zegt, nou, dat gaan we niet doen. Want ze hoeven alleen maar gered te worden op grond van geloof. Hè? Dat is dan de strekking van Handelingen 15. Maar daar zien we wel in Handelingen dat Paulus altijd, net als Petrus, het evangelie eerst gunt aan de Jood. En zij merken dus in zijn algemeenheid, en ik zeg niet individuen hoor, maar in zijn algemeenheid, dat de Joodse wereld heel veel strijd heeft tegen het evangelie. Paulus is zelfs vervolgd door de Joden. Hij moet soms zelfs vluchten, anders zou het hem zelf doden. En er wordt helemaal in het begin van Handelingen ook melding gemaakt van een complot tegen Paulus. Als hij bedreigd wordt door de Joden en dat ze van plan zijn om hem 's nachts te doden. Dus tegen de stelling, wat gebeurt er nou met het volk? Is het nu voorbij? Ja, en dan blijkt dus dat God nu bezig is om uit alle volkeren, ook onder Israël en ook onder de Joden, maar alle volkeren van de wereld, die gemeente te verzamelen als eerstgeborenen. En als de volheid de heidenen binnenin zou gaan, dan heb ik het al over hoofdstuk 11, dan zal Israël daarna zalig worden. Hè? Dat weten we in die volgorde. Hè? Dus de gemeente gaat nu vooraf aan het behoud van Israël, wat uiteindelijk tot geloof komt. En dan moet je natuurlijk ook de plannen Gods kennen, dat God ooit een keer, helemaal in het begin, aan David beloofd heeft, dat David uit zijn zaad van David ooit een keer een koning geboren zou worden die een eeuwig koninkrijk tot stand zou brengen. Dat is dan de Heer Jezus. Dat wordt ons in 2 Samuel 7 verteld. Dat David zegt, ik wil graag een huis bouwen voor de Heer. En dan zegt de profeet, doe wat je in je hart hebt. En dan als de profeet er een nachtje over geslapen heeft, zegt hij, oh, het moet toch anders. En dan zegt hij, de Heer zal voor jou een huis bouwen. En dan krijg je die prachtige belofte dat in de verre toekomst uit het zaad van David een koning zal opstaan. En dat blijkt de Heer Jezus te zijn, die dat eeuwige koninkrijk zal opzetten. Maar dat gebeurt dus pas als wij thuis zijn. Want we hebben net gezongen dat wij in de eeuwigheid zullen erven en delen in zijn heerschappij. Ik weet niet of u dat nog herinnert, dat u dat net gezongen hebt. Ja. Het voorlaatste lied. Dus dat in de toekomst, als de Heer Jezus terugkomt, dat hij koning zal zijn op deze aarde. En wij zijn koningen en priesters. Dus wij zullen delen in zijn lijden, maar ook delen in zijn heerlijkheid. Ja. We zullen met hem erven. Hè? We zullen met hem heersen als koningen. Dus, en dan heb je dus het plan Gods. Hè? Dus eerst het verval van Israël door de verwerping. De gemeente die gebouwd wordt vandaag in de dag. De kerk, zullen we maar zeggen. En als die thuisgehaald wordt, dan zal God uiteindelijk weer met het volk de draad oppakken, zeggen ze wel eens. En dan zal dus een deel van het volk verstrooid worden en ook gedood worden. En dan zal eruit dat volk wat roept om zijn Heer en Heiland ook een deel tot geloof komen. En dan zal de Heer Jezus uiteindelijk in Jeruzalem zijn koninkrijk bouwen. Nou, dat is eigenlijk wat je dan ook begrijpt als je de brieven van Paulus leest. En hier die 3 hoofdstukken, waardoor het dus echt wel gaat over dat Israël niet verworpen is. Helemaal niet, maar dat God nu bezig is met dat volk te verzamelen. Hè? Maar goed, dat krijgen we in de komende weken nog wel. Ik wil nu gaan beginnen met het lezen van hoofdstuk 9. En dan, ja, we kunnen dat niet helemaal doen. Het zijn 33 teksten, dus ik doe eerst maar eens tot en met vers 15. We zijn ongeveer tot de helft. En dan kijken we hoe ver we komen. Dan zegt Paulus dit. Ik zeg de waarheid in Christus. En ik lieg niet, zegt hij. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. En dan zegt hij dit. Dat het mij een grote droefheid is. En mijn hart een gedurige smart. Want, zegt hij, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus. Verbannen te zijn van Christus. Voor mijn broeders die mijn maagschap zijn naar het vlees. Dus het zijn, dat zijn volk is, hè? Dat begrijpen we toch? Welke Israëlieten zijn? Welke is de aanneming tot kinderen? Hij noemt nu het rijtje op waarin zij zijn bevoorrecht. Dus het zijn Israëlieten. Ze zijn aanneming. Welke is de aanneming tot kinderen? En de heerlijkheid en de verbonden. Denk aan het verbond van Abraham. Denk aan het verbond van Mozes. Er zijn verschillende verbonden. Denk aan het verbond met David. Allemaal Israël. En de wetgeving. En de dienst aan God. En de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. De welke is God boven allen te prijzen in eeuwigheid. Amen. Dus dit is eigenlijk waarom hij verdriet heeft en pijn, dat geliefde volk, hè, dat volk waarvan God zegt, jullie zijn mijn geliefden, je bent het koninklijke priestervolk, door jou ga ik mijn naam vestigen op aarde, dat is eigenlijk zijn roots, dat zijn de mensen waar hij uitkomt. Die hebben de Heer afgewezen en dat is een grote droefheid voor Paulus. En dan zegt hij, doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods uitgevallen was. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dat gaan we straks verder bekijken wat dat betekent. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar, en dan komt hij met iets bijzonders, in Isaak zal u het zaad genoemd worden. In deze tekst, in Isaak zal u het zaad genoemd worden, dat is een hele belangrijke tekst in dit gedeelte. Maar daar zit een gedachte achter, maar daar gaan we straks op door. Dat is niet de kinderen van het vlees, die zijn de kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Zie? Dus Isaak wordt op één lijn genoemd met beloftenis. Als je de teksten naar elkaar leest, ik zal die tekst nog een keer lezen. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze kinderen, maar in Isaak zal u het zaad genoemd worden. In Isaak dus. En wat was er dan met Isaak? Nou, dat betekent, niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen Gods, maar de kinderen der belofte worden voor het zaad gerekend. Dus Isaak staat op één lijn met een belofte krijgen. Maar goed, daar gaan we straks op verder. Want dit is het woord de beloftenis, en dat gaat over Isaak. Omtrent deze tijd zal ik komen, zegt de Heer, en Sarah zal een zoon hebben. Dat herinneren we ons uit Genesis 18. Die belofte van de kinderloze Sarah die uiteindelijk een zoon krijgt. En die kreeg ze op grond van geloof, van de belofte. En niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan het bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaak, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, omdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit werken, maar uit de roeping, roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dat weten we uit Jacob en Esau, hè? Ja. Esau was de eerstgeborene, maar Jacob werd uiteindelijk de eerstgeborene. Dus de meerdere zal de mindere dienen. Dat slaat op Jacob en Esau. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Moeilijke tekst. Maar wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Verkiest hij zomaar iemand willekeurig boven de ander? Nee, dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen die ik mij ontferm. En ik zal barmhartigheid zijn die ik barmhartig ben. Zo is dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermende Gods. Dus de ontferming Gods is bepalend. Tot zover eerst eventjes, want dat is al moeilijk genoeg. Dan komen we later wel vanaf vers 16, die dus ingaat op dat van Jacob en Esau. Maar ik wilde eigenlijk eerst beginnen in het eerste gedeelte van Romeinen 9, waarin Paulus, zoals ik al zei, vertelt dat hij iets heeft wat hem voortdurend smarten geeft. En dat zegt hij in oprechtheid. Dus hij opent min of meer zijn hart en hij vertelt ze iets wat hem bezighoudt, wat hem dringt en waar hij dus vol van is. Want hij is immers, net als Petrus trouwens ook hoor, die was al eerder bezig om de heidenen het evangelie te brengen. Maar Paulus wordt met name genoemd als een apostel die het licht onder de heiden brengt. Hè? En dat kunnen we lezen in de profetie in Jesaja 49. Misschien kunnen we dat even opzoeken. Want hij brengt het evangelie wereldwijd en dat wordt geprofeteerd in Jesaja 49.
In Kusland.
En nu gaan we even in op de bediening van Paulus. Daar gaat het nu eventjes over en dat wil ik u graag lezen in Jesaja 49. Waarin tot Heer Jezus gezegd wordt, als hij nog op aarde is en als er over zijn werk gesproken wordt in dit gedeelte, dan zegt hij, dat is de Vader, tegen de Zoon, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weer te brengen de bewaarden in Israël. Dit gaat erover, maar daar gaan we het nu niet over hebben, dat Heer Jezus zegt van zijn werk op aarde, dat het naar de mens gesproken geen zichtbaar resultaat heeft gehad, omdat zij niet geloofd hebben. Dat zegt hij in vers 4. Hij zegt, ik heb te vergeefs gearbeid. Nou, dat is nogal wat. Het heeft dus niks uitgehaald. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Dus hij zegt, aan het einde van mijn leven heb ik niet gedaan wat ik dacht dat ik moest doen en wat het resultaat zou zijn. Mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij God. Maar nu zegt de Heer, die zich tot mijn van mijn moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot een weer brengen zou, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heer en mijn God zal mijn sterkte zijn. En dan zegt de Heer tegen de zoon, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weer te brengen de bewaarden van Israël. Dat wat aanvankelijk de bedoeling leek te zijn, het oprichten van die stammen, dat is geringer als het uiteindelijke doel wat ik heb. Kunnen we dat volgen? God had andere plannen, zeg ik het eventjes op menselijke manier. En dat lezen we nu. Het is te gering dat gij mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weer te brengen de bewaarder van Israël. Dan zegt hij dit. Ik heb u ook gegeven een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus de bediening van de Heer Jezus Christus op aarde betrof niet in de eerste plaats, maar ook niet alleen Israël. Het betrof alle mensen. Ja. Dat staat hier. Ik zal je geven een licht der heidenen. Eerst was het werk onder Israël te vergeefs, dat zegt hij. Het heeft niks uitgewerkt. Je moet het even begrijpen in de context, hè. Niet te zwart-wit lezen, de Heer wist dat toch en dat is... Nee, aanvankelijk... Eerst tot de Jood, maar die heeft niet gehoord. Maar het plan Gods was niet uiteindelijk alleen Israël. Het plan Gods was, dat lezen we hier, ik heb u ook gegeven tot de lichte heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Snap je? Dus Gods plan was groter als alleen Jeruzalem en Juda. God had ook de Moorman op het oog. En God had ook, waar moest Petrus eerst heen? Toen kreeg hij dat kleed met die dieren, die moest in de staat of sta op en eet.
Cornelius.
Dat was een heiden. Ja. Ja, ja. Dus hij werd gedwongen om ook naar de heidenen toe te gaan. God had de hele wereld op het oog.
Ja. Hij mocht voor alles zitten.
Toch?
Ja.
Het ging niet alleen om de Jood. Nou, en dat lezen we. Nou, ook deze tekst. Ik heb u ook gegeven tot de lichte heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat lezen wij ook in Handelingen 13, vers 17. Het gaat me even erom de bediening van Paulus. Dat het evangelie niet alleen naar Israël ging, naar de Joden in dit geval, maar dat de hele wereld het evangelie ontvangen gaat. Dat is uiteindelijk wat Gods plan was. In Handelingen 13, vers 47. En ik weet niet of jullie vers 47, of jullie ook tekstverwijzingen hebben. Hebben jullie die ook, tekstverwijzingen?
Ja.
Dan zie je onderaan vers 47, Jesaja 49 vers 6 staan. Ja. Zien jullie dat?
Ja.
Ja.
Dus wat ik nu doe is tekst met tekst vergelijken. Nou, dan lees ik vanaf vers 46, want het ging erover dat de Joden, er was dus in vers 45, de Joden de scharen ziende. Dus de Joden zagen dat er velen geïnteresseerd waren in het evangelie. De Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld. Zie je dat? Ze werden boos. En weerspraken hetgeen Paulus gezegd had. Van Paulus gezegd werd. Wedersprekende en lasterende. En dit proces, het wedersprekende en lasterende van de Joden, ondervindt Paulus elke dag. Dat is zijn grote verdriet. Ja. Dat die geweldige genade die hem is te beurt gevallen, dat die niet geaccepteerd wordt door zijn broeders naar het vlees. Begrijpen we dat? Wij zijn mensen uit Heerde. Wij leren de Heer Jezus kennen. En wat je heel graag wilt, en dat lezen we hier ook op de deur, dat iedereen het weet. Toch?
Ja.
We willen graag dat iedereen die genade leert kennen. Daar zijn we vol van. En Paulus niet minder. Daarom had hij die grote hartje. En hier lezen we dus dat de Joden dus nijdig werden. En dan lezen we verder. Vers 46. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, let op wat hij zegt. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Zie je dat? Eerst tot de Joden. Maar, of doch, nademaal gij hetzelfde verstoot, je wil het niet horen, en uzelve des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Zie je wat hier staat? Jullie willen het leven helemaal niet, zegt hij. Zegt hij, zie, wij keren ons tot de heidenen. Zie je de omslag?
Ja.
En dan krijg je die tekst die we net gelezen hebben in Jesaja 49. Kijk, want alzo lief, sorry, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, en dan komt die tekst, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Dus de omslag bij Paulus is de hardnekkige wederspreking van de Joden, maakt hij de conclusie, ik richt me nu tot de heidenen. En dat lezen we dus al in Jesaja 49. En dan probeer ik het heel simpel te zeggen, waar de Heer Jezus op, van Nazareth op aarde zegt tegen de Vader, nu heb ik zoveel gezegd, ik heb uw woord gebracht, en kijk nou wat het resultaat is. Ze willen niet luisteren. En dan hoort hij als het ware spreken, maar ik heb je niet alleen voor de Joden, maar juist voor de hele wereld gesteld. En ook in die volgorde. Snapt u? Het is de volgorde die veranderd is. Want we lezen dus, we zijn nu weer in Romeinen 9. Die grote droefheid is begrijpelijk. Maar de verwerping van de Joden was voor ons de winst. En het plan Gods is geweest van meet af aan dat hij eerst uit de heidenen een volk zou verzamelen. En daarna de vervallen hut van David weer op zou bouwen. En dit horen we ook wanneer Simeon de Heer Jezus ziet. Zullen we dat ook eens lezen? Dan moet je letten op de volgorde.
Ja, dat is prachtig.
Dat is in Lucas 2. Daar krijgt die broeder die dag en nacht in de tempel is en die hoorde dat hij de dood niet zou zien voordat hij
de verlossing
had gezien. Dat is Simeon en Anna, dat is in Lucas 2, en dan ben ik in vers 32. We weten allemaal hè, dat Simeon, die had een woord van de Heer gekregen, hij zou niet sterven voordat hij de heerlijkheid van de Heer zou zien, toch?
Ja.
En als hij dat dan ziet, spreekt hij een profetie uit. En dat is, vanaf vers 29 begin ik dan, want dit zijn de laatste woorden van Simeon eigenlijk die we lezen. Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, zegt Simeon, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En dan let op de volgorde. Licht tot verlichting de heidenen en tot heerlijkheid over uw volk Israël. Dan kun je wel zeggen, ja, die volgorde moet je helemaal niet serieus nemen. Nou, dat kun je als je deze tekst op zich leest best wel begrijpen dat je iemand dat zegt. Maar in het licht van Paulus, in het licht van Jesaja 49, en het feit dat Paulus de vraag nu stelt, zou dan God zijn volk verworpen hebben? Dan zegt eigenlijk Jesaja, of dan zegt eigenlijk Simeon, nou er is een volgorde. Begrijpen we? Nou en dat lezen we dus, een licht tot verlichting de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Zie? Ja. En dan leest hij verder, en dan zegt hij verder, En Jozef en zijn moeder verwonderden zich hierover van hetgeen gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria, zijn moeder, deze wordt gezet, let op wat hij zegt, deze wordt gezet tot een val en opstanding, veler in Israël, en tot een teken dat weersproken zal worden. Dus de Joden, hè, tot een val. Dat is de val van de Joden, toch? Een val. Maar ook een opstanding. Je kunt het op de Heer Jezus zelf van toepassing brengen, want hij zou ook vallen, sterven en opstaan. Maar er staat Israël achter.
Ja.
Dus het is heel veel wat hier staat. En Paulus' zijn hartzeer en zijn vragen hebben alles te maken met de onbekeerlijkheid van zijn volk. Maar in hoofdstuk 9, 10 en 11 lezen we ook de hoop. Of niet?
Ja.
Want in hoofdstuk 11 vers 25, en ik loop even op de zaak vooruit, maar dat dit nu het onderwerp is, dan zegt hij, Paulus, en we kennen Paulus als de man die heel veel geheimenissen van God heeft gekregen uit de eerste hand, hè? Paulus was de man die de verborgenheden vertelde. En hier heb je er ook een. Een verborgenheid. Een geheimenis. Want, zegt hij in vers 25 van hoofdstuk 11. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Dus wat je er ook van denkt, zet je eigen gedachten even aan de kant, want ik heb een verborgenheid. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid de heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dus, de verharding voor een deel over Israël, en hoe lang duurt dat dan? Nou, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En die volheid van heidenen, lees nog even mee met me naar 1 Korinthe 15. Want daar wordt door Paulus een volgorde genoemd van de dingen die komen gaan. In hoofdstuk 15 van 1 Korinthe. Dan gaat het over de opstanding. En dan zegt hij, ik moet ergens de draad op pakken. Ik doe in vers 47 van 1 Korinthe 15. Het gaat over de volgorde, het gaat over Israël en het gaat over Gods plan. Oké, dat lezen we hier. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. He, we hebben de eerste Adam en de tweede Adam. He?
Ja.
Net werd het ook nog genoemd. 47. De eerste Adam, zei de broeder geloof ik, die zorgde ervoor dat het paradijs uitging. En dan zei je dat niet. En de ander die zorgde dat het paradijs weer toegankelijk wordt, toch? Zo mag je het ook zeggen. Hoedanig de aardse is, hoedanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. Er zijn dus verschillende hemelen of hemellichamen. Of er zijn verschillende verschijningsvormen, zeg het maar.
Opstandingsvormen.
Mm-hmm. En gelijkerwijs wij het beeld van de aarde gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch ik zeg, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk niet kunnen beërven. Dat kan natuurlijk niet, hè? En verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid in niet. Want wij krijgen een nieuw lichaam en daarmee gaan we de heerlijkheid in, toch?
Ja.
En dan zegt hij, ik zie een verborgenheid, zeg ik u verborgenheid, weer een verborgenheid, dat we niet allemaal zullen ontslapen, maar we zullen wel veranderd worden. En dan in een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Wij zullen veranderd worden. Ook degene die in het graf zijn. Die eerst, maar we zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Want de mens moet gelegd worden in het graf, dan wordt hij gezaaid in oneer, maar hij wordt opgewekt in heerlijkheid, toch? Dat is het tweede en daar geeft de Heer dan een lichaam aan. Vers 54, en wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden, dood is verslonden tot overwinning.
Ja.
Zie, dat is de volgorde van Gods plan. Maar die volgorde voor ons, die begint vanaf vers 16 in hetzelfde hoofdstuk. Dus we hebben eerst gezien, er is een verandering van ons leven, van ons lichaam. Wij hebben het aardse gedragen en we zullen straks het hemelse dragen. Maar nu die volgorde die de Heer heeft in dat plan. Net als het volgorde was in eerste gemeente en dan vervolgens Israël. Vers 16. Indien de doden niet opgewekt worden, is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, zo is ook uw geloof te vergeefs en zijt gij nog in uw zonden. Hij discussieert dus tegen degenen die niet geloven in de opstanding. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En hoe worden wij genoemd? Ook eerstelingen, toch? Wij horen bij Christus, eersteling. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. En dan komt hij weer. Want gelijk allen in Adam sterven, ze zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Maar dan zegt hij dit. Maar een ieder in zijn orde of volgorde. De eerste in Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Ik denk dat dat de gemeente is. Daarna zal het einde zijn. Wanneer het koninkrijk aan God en aan de Vader overgegeven zal hebben. Wanneer hij teniet gedaan zal hebben alle heerschappij en alle kracht. Want, zegt vers 25, hij moet als koning heersen. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En wanneer hem, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, is het openbaar dat hem dat uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Dus Jezus zelf moet ook nog zichzelf onderwerpen. Vers 28. Wanneer aan de Heer Jezus alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan die die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat het zij, en dan komt hij, God zij alles en in allen. En dat is toch de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarvan Petrus zegt, wij geloven in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus het gaat van de tijd waar we nu in zitten, de bedeling der genade, waarin God uit alle mensen en alle volkeren een gemeente verzamelt. Daarna gaat die bij de bezuin met Christus de hemel in. Dan zal Christus zijn koninkrijk oprichten, waar ze hier. Vers 25. Hij moet als koning heersen, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En dan zal hij ook de laatste vijand, de dood, teniet doen. En dan krijg je God alles en in allen. Zie je de volgorde?
Ja.
Christus de eersteling. Golgotha en eerste paasdag. Dan wachten wij nog op onze opname van de gemeente. Gaan we met hem tegemoet, toch? En dan komt Christus terug, zal hij zijn koninkrijk oprichten. En als alles onderworpen is, zal ook Christus zich onderwerpen. En dan wordt het alles, God alles en in allen. Dat is de volgorde.
Ja.
En nu weer terug naar Romeinen 9. Dan hoop ik dat we zien dat we in het begin toch even de draad moeten begrijpen op te pakken. De gemeente, het licht de heidenen en daarna wordt de vervallenheid van David weer opgericht. Dat is eigenlijk de toon van Paulus' redenering. Maar zijn verdriet is groot dat hij steeds de tegenspraak van zijn volk, want hij is uit Benjamin, hij hoort eigenlijk bij de twee stammen. En hij krijgt steeds te maken met tegenspraak, verwerping.
Ja.
Want het is, vers 2, het is een grote droefheid en mijn hart een gedurende smart. Want, zegt hij, ik zou wel willen verbannen zijn van Christus voor mijn broeders, die mijn maagschap zijn na het vlees. En dan wil ik graag lezen met jullie een paar teksten. In de eerste plaats Exodus 32 vers 32, over dat volk, wat daarover gezegd wordt in Exodus 32 vers 32. Dit is dezelfde houding die Mozes heeft. Paulus wil wel verbannen worden. Maar ook Mozes heeft zo'n voorbiddende plek. Ziet u wat ik bedoel? Hij treedt op voor dat volk waar hij eigenlijk van weet dat ze. Dan zegt Mozes over het feit dat hij bidt voor dat volk. Want God wil hem eigenlijk zeggen, ga aan de kant, want ik ga het hele volk verderven. Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult, doch zo niet, delg mij nu uit uw boek hetgeen gij geschreven hebt, welk gij geschreven hebt. Toen zei de Heere tot Mozes, die zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid het volk waarheen ik u gezegd heb, zie de engel zal voor uw aangezicht gaan, toch ten dagen mijns bezoeken, zo zal ik hun zonden over hen doen bezoeken. Dus ook Mozes stond op zo'n manier voor zijn volk op de bres.
Ja, stelde zich
bijzonder, hè?
Over, ja.
Maar dat is gewoon even om. Ik wil toch graag even de nadruk leggen op Paulus, die dagelijks te maken heeft met de tegenstand, aan de andere kant met zijn grote verdriet, want hij had het ze zo gegund. Toch? Dat lezen we hier.
Het is bedroevend dat het zo ging.
Ja.
Nou, Handelingen hebben we net gelezen over dat hij dus die heidenen gaat bedienen nadat zij het evangelie niet waardig keuren. En dan lezen we in vers 4.
Waarvan
werd het? Ik ben weer in Romeinen.
Oh,
ik probeer Romeinen weer toch een beetje door te ploeteren. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen? De heerlijkheid, nou dat herkennen we. Ze zijn kinderen Gods, ze zijn ook het volk voor zijn naam. En de verbonden, ik heb al genoemd het verbond van Abraham, het verbond van Mozes, hè, het verbond van David. Er zijn verschillende verbonden. Hè. Je hebt ook het Adamitische verbond. Je hebt ook het Adamitische verbond. Noach. Over de
Davidisch verbond.
Ja, er zijn allemaal verbonden. En Israël heeft ook een aantal verbonden met de Heer. Dus het is nogal een bevoorrecht volk, zegt hij. En ook de beloftenissen. Welke zijn de vaders? Nou, iets nog over welke zijn de vaders en uit welke de Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven allen te prijzen in de eeuwigheid. Amen. Dus hij concludeert dat dat volk, wat zijn grote droefheid is, die steeds de evangelie afwijzen, die het ze zo gegund is, die alles uiteindelijk kreeg om boven de volkeren uitgeheven te worden, ze zijn eigenlijk een voorbeeld van ongeloof, mag ik het zo zeggen, in zijn algemeenheid. Want de dingen die hun overkomen zijn ons tot lering, toch? Dat lezen we in 1 Korinthe 10 en ook in Hebreeën. En toch is het zijn volk. En toch gaat hij straks dat koninkrijk weer oprichten. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Het feit dat God in zekere zin het volk terzijde heeft gesteld, geeft ons niet het recht om ze nog een keer zout in de wond te strooien. Nee, nee. Wat altijd gebeurd is. Het is het beloofde. En het zal uiteindelijk weer gerehabiliteerd worden. Maar nu nog een paar teksten daarop. Over dat aanneming in Exodus 4 vers 22 lezen we ook iets moois. Want het is wel goed om even stil te staan bij dat volk en die beloften van God aan dat volk. En zijn houding naar dat volk. In Exodus 4 vers 22. Ik heb een paar teksten zo bij elke tekst gezocht. Dan lezen we hoe God zijn volk noemt. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heer mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Dat zegt hij over dat volk. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten te trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. Dus God noemt zijn volk mijn eerstgeborene. Dus hij heeft zijn volk zeer voor op alle anderen. En omdat Farao dat niet doet, zegt hij, omdat jij mijn zoon niet laat trekken, zal ik jouw eerstgeborene doden. Zo rekent God af met tegenstanders. Want vergis je niet, uiteindelijk zullen de volkeren die tegen dat volk van Israël optrekken ook de rekening moeten betalen. Hè? Dat doe je niet maar vrijblijvend. Ik denk dat dat allemaal bij de Heer wel bekend is.
Ja.
Hij noemt ze dus mijn eerstgeborene, mijn zoon. En wat er in de tussentijd ook gebeurt is een afwijzing. Ze blijven het volk van God. Dat kun je niet aan ontkomen. Hoewel er nu een andere volgorde zou zijn die wij zouden bedacht hebben misschien. Maar het is uiteindelijk het volk waardoor God zich laat bedienen in deze wereld. Dan wil ik graag nog lezen naar Jeremia 31 vers 9. Jeremia 31 vers 9.
Ook hoe hij het volk vond, en staat in Ezekiel dat hij haar langs de weg vond.
Ja.
Mag ik een stukje voorlezen?
Ja, ga je aan.
Dat is Ezekiel 16. Alzo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorte zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder was een Hethitische tegen Israël. Weet je?
Ja.
Dus uit twee volken bestond ze. Aangaande uw geboorte ten dagen dat gij geboren werd, werd uw navel niet afgesneden. Gij waart niet met water gewassen. Toen u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven. noch in wenselen gevonden. Geen oog had medelijden met u om u van deze dingen te doen, om zich te over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke van het veld, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Ik wil zo'n verdrietige situatie al.
Ja, ja.
Niet herkend, zelfs als kind.
Ik wilde graag nog naar Jeremia 31, vers 9. Dat is het nieuwe verbond. He, want God zal met hun ook een nieuw verbond oprichten.
Ja, ja.
Dan zal hij alle stammen weer samen verzamelen. En dan lezen we: zij zullen komen met geween. Met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, verkondigt het in de eilanden, die verre zijt, die zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Dat zijn de beloftes.
Ja.
En die staan, die zijn ja en amen. Dus, en in dat verband hebben we nog Hosea 11 vers 1. In Hosea spreekt de profeet tegen de 10 stammen. En die profeet moet dus ook een hoer tot zich nemen. Die krijgen een kind. En dat is allemaal symboliek. Dat kind krijgt een bepaalde naam. En dat staat voor de houding die God heeft met het volk. Maar in hoofdstuk 11, hoe God over zijn volk spreekt, in Hosea 11 vers 1, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon, weer mijn zoon, uit Egypte geroepen. Zie je dat? Dit is zoals hij tegen het volk spreekt. Mijn zoon. Ik heb ze uit Egypte geroepen. Nou, dan weten we, dat is uit de slavernij. En dan weet ik, je kunt ook zeggen, straks zal hij ze ook uit de volken roepen. Maar hier gaat het met name, zo wordt het ook genoemd, Egypte. En ook in dit gedeelte van Hosea wordt gesproken over de zonden. Van de ene kant Ephraim, de 10 stammen, en ook Juda, de 1. Ephraim krijgt zelfs een scheidbrief mee. Dus daar wordt helemaal afscheid van genomen. Maar uiteindelijk zal God hun weer rehabiliteren, zoals dat heet. Dat was Hosea. En dan over die verbonden 2, Genesis 15 vers 18. Wat Paulus net noemde. En dat is nog een verbond wat nog uiteindelijk kracht heeft in de toekomst en tot stand gaat komen. Tezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abram. Zo heette hij nog toen. Abram. Later werd het Abraham. Zie je dat? Aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot de grote rivier, de rivier Frat. Dat is de Eufraat, hè, in de twee stromen.
Ja.
Dus dit is het land wat uiteindelijk voor het volk komt en waarvan uit de Heer Jezus de wereld zal onderwerpen. Dus het verbond met Abraham. En dan hebben we Exodus 24, vers 7. En dan hebben we het over het boek van de wet. Dat is dus, het eerste was een verbond met Abraham, nog Abraham. En nu het verbond met Mozes. Dat is het, ja. En dan hoofdstuk 24, wou ik graag vers 7 lezen. En hij, dat is Mozes, nam het boek des verbonds. En hij las het voor de ogen van het volk. En zij zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk. En hij zei, zie, dit is het bloed van het verbond, het welk de Heere met uw lieden gemaakt heeft over al die woorden. Nou, deze situatie wordt ook het huwelijksverbond genoemd, hè? Dat Israël eigenlijk de bruid, de vrouw wordt van God. En dat is dus het huwelijksverbond wat later dus teniet gedaan wordt. Omdat Ephraim een scheidbrief meekrijgt. Maar dan ben je nog weer in de profetieën. Maar dit is dus ook een verbond. Dus hebben we er twee gehad. Nou, terug naar Romeinen. Want daar lazen we dus, hun zijn de verbonden. Hebben we er een paar gehad. Van Abraham en Mozes. En dan besluit hij dus te zeggen, zij zijn de vaders en uit hun is de Christus. En de welke is God boven allen te prijzen in de eeuwigheid. Amen. De wereld zou zich moeten realiseren dat ze gezegend is via Israël. En in plaats van een grote mond te hebben in het volk en altijd maar te doen alsof zij de boosdoeners zijn, hebben zij wel de Messias voortgebracht. En Paulus noemt dat hier als een groot voorrecht. Boven, want hij zegt, welke zijn de vaders? Dat hebben we net over Abraham gehad, over Isaac en Jacob. Dat zijn aartsvaders, dat zijn geloofshelden, dat zijn voorbeelden. En dan zegt hij, uit welke de Christus is, zoveel het vlees aangaat. Hij was dus de Heer Jezus van Nazareth, geboren uit Joodse ouders. En dan staat er, de welke is God boven allen te prijzen in de eeuwigheid. Amen. Dus dit is Israël.
Ik vind het wel heel mooi dat je hier de mensheid van de Heer Jezus ziet, maar ook de godheid van de Heer Jezus. Die wordt tegenwoordig ook min of meer aan de kant geschoven. Maar als je dat zo leest, die is Christus, Jezus, onze Heer.
Ja.
Daar lazen we het. Naar het vlees de Christus, die God is over alles gezegend tot in eeuwigheid.
Ja.
Dus die twee dingen, de mensheid en de godheid van de Heer Jezus, dat hier naar voren komt.
Ja, zeker. Maar hij was als mens in onze plaats.
Ja.
Hij droeg voor ons de straf, toch?
Ja.
Hij was het lam dat de zonde de wereld wegdroeg.
God heeft afgelegd.
Hij heeft zijn God het afgelegd. Hij is zelfs vernietigd, zegt de Statenvertaling, om onze overtredingen. En de schuld die ons de vrede aanbrengt. De straf die ons, die was op hem.
Ja.
Dus hij was de plaatsvervanger voor u en mij. Voor de hele wereld. Nou, en dan is hij vervolgens uit de dood opgestaan. En dan eventjes, net als hoofdstuk 8 zegt, zelf bidt de geest voor ons. En in Hebreeën lees je dat de hoge priester voor ons bidt. Dus dat is Christus. Dus hij is voor ons gestorven. Hij is voor ons opgestaan. En nu leeft hij voor ons in de hemel.
Ja.
Amen. En zijn naam boven elke naam. En daar hebben wij al onze hoop op gevestigd.
Ja.
Ja. Het is een hele uiteenzetting van Gods beloftes en onze rijkdom in hem. Hè? En dan heb je in het voorgaande allemaal gehad, dat hoewel we heidenen zijn en nooit bijgehoord konden hebben, zijn we op grond van geloof toegevoegd aan Christus. Door geloof, genade. En daarom heet deze bedeling ook de bedeling der genade. Hè? Dat iedereen vrij mag komen.
Ja.
Dan kunnen we nog een klein stukje lezen van vers 6. Waar we de volgende dingen lezen. Er is nog heel veel te zeggen, ook van al die andere teksten, maar ik wil eigenlijk een klein beetje bij de lijn blijven van Romeinenbrief. Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods uitgevallen was. Dus het is niet zo dat het woord van God niet waar is gebleken, uitgevallen. Hoe moet je het anders zeggen? Een motor valt uit, hij functioneert niet meer, zoiets. Maar het woord van God blijft in de eeuwigheid. Hè? Is altijd trouw, wij snappen niet alles. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En dan gaat het erover dat als je bij Israël hoort, dan kan het zijn dat je hoort bij de ene stam of bij de andere stam. Dus dat je naar het vlees bij Israël hoort. Maar als je dan ongelovig bent, ongelovig, ben je dan wel van Israël? Die vraag wordt nu eigenlijk gesteld. Hè? Want die niet allen Israël zijn die uit Israël zijn. Dus dat betekent, nu gaat het eigenlijk over de geestelijke zaak. Je hebt het, Paulus zegt, ik ben naar het vlees uit Benjamin. En naast mij zit een Jood die de Heer Jezus afwijst. En die komt ook uit Benjamin. En die komt ook uit Israël, toch? Allebei.
Ja.
Maar hij zegt hier, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dus je kunt een Nederlander zijn, ik zeg het even met mijn eigen woorden, en je houdt je niet aan de regels, je betaalt geen belasting, en je bent tegen de overheid, je erkent ze niet, en noem maar op, en toch ben je geboren. Dan moet je afvragen of je wel een echte Nederlander bent. Snap je een beetje wat ik bedoel? Als je je niet houdt aan datgene wat bij een Nederlander hoort. Als je je niet houdt aan wat een Israëliet zou moeten doen, namelijk de koning erkennen als jouw Heer en Heiland, en de Heer Jezus aanvaarden als je persoonlijke verlosser, dat zou moeten horen bij een goede Israëliet? Nou, dat doen ze niet. En hij stelt zich dus de vraag, want die niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Snap je de vraag? Dus eigenlijk moet je je afvragen, ze kunnen wel Joden zijn, of wat ze ook zijn. Maar hebben ze er dan wat aan? Zegt het dat iets of zo? Het past toch bij de vraag. En dan gaat hij over die inhoud van wat is dan echt een Israël, een Israëliet. Dan gaat het niet over het vlees, zegt hij nu. Dan gaat het dus niet wat je door geboorte bent, maar dan gaat het of je geloofde in de belofte.
Geestelijk.
En, ja. En op die toer gaat hij nu. Ja, ik zeg het een beetje onhandig, maar... Want hij stelt dus gewoon de vraag, want die zijn niet allen die uit Israël zijn. Dus het zijn niet allemaal Israëlieten die uit dat volk van Abraham, Isaac en Jacob afstammen. En dat wil niet zeggen dat het geen echte Israëlieten zijn, maar hij bedoelt er iets anders mee. Want wil je deel hebben aan die verbonden en wil je deel hebben aan de beloften die daaruit voortkwamen, dan moet je geloven. Dat vraagt God. En je kunt wel zeggen, ik ben een Jood, want ik ben besneden en ik hou me aan de wetten. Dan zegt God, dat wil ik niet. Ik wil geloof. En dat lezen we denk ik hier. Kijk maar. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn ze allen kinderen. Maar, en dan komt hij, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dus door Isaac ben je een echte Israëliet. En wat zegt dat dan? Want Isaac is toch ook gewoon een Jood of een Israëliet? En dan komt hij. Dan legt hij vers 8 uit. Dat is, of dat betekent, dus ik lees nog een keer. Niet omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd hebben worden. Dat betekent, zegt hij in vers 8, niet de kinderen van het vlees. Niet de kinderen van het vlees. Dus met een vleeselijk paspoort.
Zijn kinderen Gods.
Zijn kinderen Gods. Zie? Maar de kinderen der beloftenis worden door het voor het zaad gerekend. Het gaat dus nu bij God om geloof. En niet of je nou een Joods paspoort hebt of wat dan ook. Het gaat om geloof. Heb je geloof in het woord van God? Heb je geloof, om met de Bijbelse term hier, heb je geloof in de belofte van God? En wat is dan de belofte? Nou, het voorbeeld wordt hier gegeven in Isaac. Dat is niet de kinderen des vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden het zaad gerekend. Want dit is het woord der belofte. Zie je, hij gaat het nu dus uitleggen. Dit is het woord der belofte. Omtrent, daar komt hij. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Dat was een belofte. Geloofde Abraham dat? Nou, hij heeft eerst nog een ander kind verwekt. Tot zijn grote ergernis later.
Ismael.
Dat was die was naar het vlees.
Ja. Onder de wet.
En die erfde ook niet. Toch?
Nee,
die kreeg geen erfenis.
Tot heden ten dagen.
Maar Abraham wachtte op een erfenaam.
Ja.
En dat was naar belofte. En daar zie je dus dat het vlees, wat door het vlees verwekt was, dus naar zijn eigen gedachten, dat kwam niet mee in de beloftes.
Nee.
Maar die God had beloofd, en waar Abraham in moest geloven, dat was eigenlijk de zoon die de erfenis kreeg. En dat bedoelde God. Ik heb je wat beloofd. Wacht daar dan ook op.
Ja,
want dat is de zoon van de erfenis. Die heb ik op het oog. En dat betekent, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Of de kinderen des vlees zijn niet kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis. Of dit is de beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Dus de beloftenis en het geloven in de beloftenis, dat werkte.
Maar
dat had resultaat.
Maar heeft hem dat als ware tegengewerkt, Ismael, de consequentie van het niet willen luisteren?
Ik denk 13 jaar later.
Ik
denk het
nog
wel, ja. Ik denk dat hij daar wel heel veel. Maar hij niet alleen, maar ook zijn nageslacht.
Ja.
Ismael?
Ja.
Dat is de grote tegenstander.
Ja, vandaag aan de dag de islamiet. Of de islam nog steeds.
Ja, maar desondanks wordt ook Ismael gezegend.
Zeker. Maar als je nou gaat, als hij gewoon de belofte had geloofd. Was het wel eenvoudiger geweest,
ja,
in mijn gevoel.
Onze menselijke... Ja.
Uiteindelijk brengt God daar dan natuurlijk ook wel weer een keer in. Maar goed, het ging er dus nu even om. Je hebt dus Joden. Daar was Paulus tot zijn grote verdriet mee geconfronteerd dat ze niet wilden geloven. Nu stelt hij dus de vraag, wie zijn eigenlijk nou echt Israëlieten? Dat zijn kinderen die geloven. Hè, die delen in die beloftes.
Ja.
Het gaat over de beloftes. en geloof en genade. Op grond van belofte. Dus je hebt in de Bijbel, en daar gaan we nu straks naar gelaten, dan heb je ook dat principe. Je kunt dingen verdienen op grond van je eigen werken. En je kunt dingen ontvangen op grond van geloof. Dat zijn die twee verschillende zaken. En daar spreekt hier dus Paulus over, maar dat doen we zometeen ook in gelaten. Daar wil ik ook zo nog even heen.
Bijbelse principes.
Ja. Dus we zitten nu nog in vers 9. De belofte, omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen deze belofte, maar ook van Rebecca is daarvan het bewijs. Als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit werken, maar uit de roepende. Dus degene die roept, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Of geloof in mijn woord. En nou wil ik nog even naar Galaten toe, want het ging dus over die twee dingen. In Galaten 4, want dat staat hier helemaal naast.
Vers 21.
Ja, ik wou eigenlijk even naar die beloftes en naar die. Okay. Laten we even kijken naar die twee zonen. Want we hadden het net al over de belofte. In Galaten 4, vers 20. Ja, ja. Ja, precies. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, die onder de wet wilt zijn, dus die naar het vlees wilt zijn. Weet je wel, dat echte Israëliet. He, die is dus volgens de regels, volgens de wetten en zo wil leven. Hoort mij, die onder de wet wilt zijn. Hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Want dat was zijn eigen overdenking. Naar het vlees geboren geweest. Toch niet, toch deze die uit de vrije was, door de beloften is. Zie, dat is hetzelfde woord, weer belofte. Dat is Isaac. De welke dingen zijn die een andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Komt hij weer, verbonden. De ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, die hebben we net gelezen, dat het volk zegt, ja, we zullen doen wat u zegt. De Sinaï, dat is Hagar. Dit is namelijk Hagar, dit is Sinaï, een berg in Arabië, die komt overeen met Jeruzalem, dat nu is. Kinderen, met haar, dienstbaar met haar kinderen. Dat zijn de Joden, die nee zeggen tegen het evangelie, want die leven onder de dienstbaarheid. Zie je het? Dat zijn de dienstbaren. En dat Jeruzalem, wat hier staat, wordt meer bedoeld de Joodse religie. Met de Farizeeën, met de hoge priester. Dat is Jeruzalem. Want Jeruzalem heeft de Heer Jezus ook gedood. Maar het Jeruzalem dat van boven is, dat is de tegenstelling, van boven is, dat is onze moeder. Snappen we dat, die twee dingen?
Dat is vrees, staat er nog toe.
Dus je kunt wel zeggen Jeruzalem, o Jeruzalem, maar dat Jeruzalem, wat hier bedoeld wordt, dat is niet naar de belofte.
Nee, dat is meer naar de wet.
Dat is naar de wet. En die staat tegenover, vers 26, maar Jeruzalem erboven is, dat is onze moeder. En dan is het heel mooi, als je dit nou leest, Jeruzalem daarboven is, dat is vrij, dat is onze moeder. Dat lezen we ook in de Hebreeënbrief. Zelfde term. Dat is dezelfde term. Dat is Hebreeën 12. Vers 21, 22 en 23. Want hier gaat het over die twee verbonden. En we hadden het net over Jeruzalem wat van boven is. Dat is onze moeder. Dat lazen we net. Dat is het verbond van de belofte. En dan zegt hij. En Mozes. Dus Hebreeën 12, vers 21. Hebreeën 12. Dus Mozes. Zo vreselijk was het gezicht. Zij, ik ben gans bevreesd en bevende. Dat is de wet. Dat is dat Dat staat in het voorgaande. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg, Sinaï, aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl geschoten worden. Dus kwam je te dicht bij God, die op die berg Sinaï was, dan zou je sterven. Staat hier toch? Dat is Mozes. Zo vreselijk was het gezicht dat hij zei, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij, vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God.
O ja.
Tot het hemelse Jeruzalem. Heb je hetzelfde weer.
Ja.
Je legt het er gewoon naast. En de vele duizenden engelen. En dan komt hij. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Zie je dat? En tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte heiligen. En tot de middelaar des nieuwe verbonds, testaments. En Jezus en het bloed der besprenging. Dat beter dingen spreekt dan Abel. Dus dit is onze moeder. En daar kun je vrij naartoe naderen. Dan hoef je niet gestenigd te worden of met een pijl te schoten. Zeg je?
Ja, dat las je niet. Die in de hemelen opgeschreven zijn.
Dat las ik toch wel?
Nee, dat sloeg je
tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Die in de hemelen opgeschreven zijn. Dat zijn wij.
Ja.
Maar hier wordt dus ook die term gebruikt. Die waren we vanavond al eerder tegengekomen. De eerstgeborenen.
Isaac.
Dat is Isaac, maar dat was ook Christus. Die was toch de eerstgeborene in 1 Korinthe 15?
Ja.
Zie je dat het steeds terugkomt? Dat, dus wij hebben een hemelse roeping. Wij horen bij de belofte, net als Isaac. Wij hebben een hemelse positie. Wij zijn eerstgeborenen. Wij gaan eerst de hemel in, als Christus verschijnt. En wij zullen erven als eerstgeborenen. Want Isaac zou wel erven, maar Ismaël niet. Jacob zou erven, eerstgeboorterecht. En Esau niet. Het gaat om erfenis van de eerstgeborene. Ja, en eerstgeborene hoeft dus niet te zijn de eerste, degene die de eerste de baarmoeder uitkomt. Het gaat over geloof.
Komt altijd vaker de tweede, hè?
Ja.
Kain, maar Abel.
Ja, leuk, hè?
Maar Jacob, ja.
Dat is 8:45, dus ik zal het afronden.
Niet Saul, maar David.
Hè? Dus we hadden het over vers 11... Als kinderen van Romeinen 9. Want als de kinderen nog niet geboren waren en nog niks goeds of kwaads hadden gedaan, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing was, bleven niet uit werken, maar uit roepende. En uit het verband begrijp je, God belooft iets. En wat de mens moet doen is horen en luisteren. Zie je dat? En dan ben je uitverkoren. Dan hoor je bij de eerstgeborenen. Dus het is niet zo dat God van tevoren zegt, jij wel en jij niet. Nee, het gaat hier over dat God roept en dat hij belooft. En dat of je nou een Israëliet bent, of je bent een Oldebroeker of een Heerdenaar, dat je dan ontvangt. Het is dus niet uitverkiezing in de persoon, maar het is uitverkiezing wie gelooft er in de belofte, die wordt uitverkoren. En wie gelooft er dat hij het zelf kan doen, die wordt achtergesteld. Snap je?
Ja.
Dus het is niet de uitverkiezing die we denken, de een mag wel en de ander mag niet. Het gaat om dat God zegt, ik beloof iets. Geloof je mij? Ik heb een belofte. Ik heb een verbond waar belofte bij is. Dat is van vandaag aan de dag. Geloof je? Ben je een Israëliet? Dan heb je geluk. Ben je geen Israëliet? Maakt niks uit. Dat dan. En straks gaat dat oude verbondsvolk alsnog op de knieën. In die grote verdrukking. En dan zullen ze zijn Heer in Heiland. Maar dat is wel een hele hardnekkige manier van doen.
Ja.
Nou en dan. Zo werd tot haar gezegd. De meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Wat zullen we dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Betekent dat dan dat God maar zo onrechtvaardig is? Nee. Want hij zegt tot Mozes. Ik zal mij ontfermen. Die ik mij ontferm. En barmhartig wie ik barmhartiging ben. Zo is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt. Zie je, niet degene die wil werken, die zelf wil, of die loopt, dus die actief is. Maar de ontfermende God. En wat is de ontfermende God? Nou, die een belofte doet. Als je in mij gelooft, heb je leven. En daar hebben wij aan beantwoord, toch? Zoals we hier bij elkaar zijn. En daarom zijn wij kinderen der belofte. En krijgen wij geloof, krijgen wij de zaligheid niet op grond van eigen werken, maar op grond van geloof. Dus die uitverkiezing, denk ik, ligt niet zozeer in dat God willekeurig mensen uitverkiest voor dit of dat, maar dat hij zegt, ik verkies de mensen die mijn woord geloven.
Ja.
Dat is verkiezing. En niet het individu, die wel en die niet. Dat is heel anders. En dat wordt uitgebeeld in die verschillende types.
Ja, daar pakken ze ook vaak op terug. Hè? Mensen die alleen maar over de uitverkiezing van God hebben. Die halen vaak deze tekst aan.
Ja, die, ja maar...
Ook heb ik niet gehad, dat eerder ja. heb ik gehad.
Terwijl het gaat om de belofte ja. die God doet.
Ja.
En degene die gelooft in zijn belofte, die wordt zalig.
Ja.
ja.
En wordt uitverkoren. Dan krijg je met Christus.
Ja. Ja. Ezo wordt terzijde gesteld.
Ja.
Tijdelijk.
Ja.
Ja, er staat wat meer van omschreven hè, over Ezo. Die man de tekst aan afstaan. En in Hebreeën, we hebben net Hebreeën 12 gelezen, maar in Hebreeën heb je daar ook een tekst van staan. En dan gaat het ook over verhaal.
Dus dan ga ik verder de volgende keer. Bij Romeinen 9, vers 17. Zullen we danken? Lieve Vader in de hemel, in uw woord zijn er veel voorbeelden van geloven. We denken aan de vrouw die het had over de kruimels zijn voor de honden. We hebben het over Naaman die geloofde. We hebben het over Isaac die geboren werd op grond van een belofte. En zo wilt u dat wij u geloven, dat wij u vertrouwen, dat wij niet jamaar roepen of terughoudend zijn of tegensprekend zijn, maar dat wij u geloven op grond van uw woord, op grond van wie u bent. Want toen u voor ons stierf, waren wij nog zondaren. En toen wij eigenlijk helemaal geen redding konden ontvangen, hebt u een oplossing gezocht voor het probleem van de mens. Bent u zelf naar beneden gekomen en bent u als mens gestorven voor onze zonden. En toen u opgestaan bent en in de hemel bent gaan wonen als onze hoge priester, bent u voor ons een plaats aan het bereiden, een vaderhuis wordt gezegd, maar ook het hemelse Jeruzalem met de vele engelen. Het zijn dingen die boven deze wereld met zijn vergankelijkheid plaatsvinden en zijn daar in een omgeving waar ze onverderfelijk en onverwelkelijk zijn, waar ze goed bewaard worden. En daar mogen we straks naartoe gaan. Heer, we mogen als we dit leven verlaten, bij u onze intrek nemen. En mogen we een nieuw lichaam ontvangen. En mogen we delen in uw heerlijkheid. En zijn we eerst geborenen. We danken u, Heer Jezus, dat u geloof rechtvaardigt. En niet werken, want volgens werken der wet kan geen ziel behouden worden. Maar u, Heer, hebt voorzien op grond van uw grote barmhartigheid, zodat wij enkel en alleen door geloof behouden worden door het bloed van uw Heer Jezus. Geprezen zij uw naam. Amen.
Amen. En die heb je nog een lied? Wil je het zingen? Ja.